Wat hebben we een geweldige God, hè? Het is fantastisch om in de midden te zijn. Vandaag spreken over de drie grote vragen die God ons stelt. Aan het begin van de schepping. En die drie grote vragen, daar gaan we het dadelijk over hebben. Die hebben alles te maken met hoe God kijkt naar ons. Want wij kijken anders naar onszelf als God naar ons kijkt. Maar dat wisten we denk ik inmiddels wel. We maken namelijk allemaal fouten in ons leven. En mensen maken ook fouten aan onze kant. We worden beschuldigd, maar we zijn ook schuldig doordat we anderen beschuldigen. Dat doen we allemaal. Als we kijken naar de afgelopen week, kun je best wel een aantal voorbeelden noemen in je eigen leven dat dat gebeurd is. En iedereen zijn eigen omstandigheden. En vandaar dat ik ook echt op mijn hart kreeg om hierover te spreken. Het is namelijk zo, wanneer er een fout gemaakt wordt, gaat de mens anders om met wat er misging dan hoe God het zou doen. En daar gaan we over praten. Want als er iets misgaat, of iemand doet iets verkeerd, dan worden meestal deze vragen gesteld. Wat heb je gedaan? Waarom heb je dat gedaan? En hoe kun je zoiets doen? Die kennen we wel, die vraag, of niet? Ja. Nee, ja. Dat is gewoon verschrikkelijk. Het is een benadering eigenlijk die uitgaat al van kritiek. En hij is gericht op de mens met zijn fout. Het produceert namelijk schuld en beschuldiging. De grote last van de mensheid van vandaag de dag, en zelfs in de kerk, wat er gebeurt, of in de gemeente, hoe je het noemen wil, die weerhoudt ons ervan dan op die manier de levende God te dienen met vrijmoedigheid. En die last, die heet beschuldiging, schuld. En op het moment dat je schuld hebt of beschuldiging, dan is er sprake eigenlijk van vervolging. We kennen allemaal de vervolgde kerk, de vervolgde gemeente. Maar in jouw leven als christen heb je ook te maken met vervolging. En die vervolging heet schuld of beschuldiging. En dat komt, het gebeurt eigenlijk dag en nacht. En die fouten die we maken, dat komt meestal door het gevolg van een scheve karaktergroei die we zelf hebben. Of een onderontwikkeld karakter. En op dat moment, dan komt de duivel en die wil ons bewustzijn, eigenlijk wil hij in ons bewustzijn een bloedbad aan gaan richten. En vaak lukt hem dat nog ook. Vaak lukt hem dat nog ook. En die beschuldiging die dus dag en nacht plaatsvindt, die gebeurt natuurlijk in ons gedachtenleven, dat weten we. Maar het gebeurt ook door broers en zussen, door familie, bekenden, mensen met wie je omgaat, gebeurt dat ook. En we weten allemaal de waarheid in ons hoofd. In ons hoofd weten we allemaal, we zijn vrijgekocht, Jezus heeft ons gered en we zijn er vrij van. Maar ondertussen lopen we met een last op ons nek van schuld en beschuldiging. Niet iedereen, maar sommige mensen wel. En als je dat gaat bekijken, dan kun je zelfs zeggen dat schuld een afgod is. Want sommige mensen koesteren zelfs schuld en beschuldiging. Zeggen, wat zeg je me nou? Ja, dat is echt zo. Want als ik met iemand spreek die last heeft van schuld of beschuldiging, en ik zeg van joh, er is geen schuld. Ja, er is wel schuld. Dus eigenlijk wordt de schuld gekoesterd. Dan wordt het een afgod. En als het eenmaal in ons genesteld is, geïnstalleerd is, dan brengt het ons in overeenstemming om juist niet met de Heer te leven. Eigenlijk een grote afstand te creëren tussen jou en God. En dat is zonde. Schuld komt altijd om de hoek wanneer we fouten maken. En we maken allemaal fouten. Als iemand hier zegt dat je geen fouten maakt, dan ligt hij. Ook ik. Iedereen maakt fouten. En als we kijken naar de Bijbel, Petrus bijvoorbeeld, Petrus maakte ook fouten. Hij verloochende Jezus zelfs 3 keer, voordat de haan ging kraaien. Hij had 3 jaar met hem opgetrokken, had alles geleerd met hem. Hij was het meest dichtstbijzijnde discipel bij Jezus. En toen puntje bij paaltje kwam, dat Jezus afgevoerd werd om naar het kruis te gaan, zei hij: ik ken hem niet. Nog nooit van gehoord. Nee, daar hoor ik niet bij hoor. Dat zei Petrus. Hij maakte een behoorlijke fout. En deze fout is een verschrikkelijke last in ons leven van de broeders en zusters om ons heen. En van jezelf. En als dat gebeurt, dan voel je eigenlijk dat je niet in staat bent om God te kunnen dienen. Je vond je er niet geschikt voor. Nee. Ik? Nee, dat kan niet. Daar ben ik niet toe in staat. Ik heb zoveel fout gedaan. Ik doe nog steeds veel dingen fout. Ik kan echt God niet meer dienen. Dat is een vreselijke last. Weet je? Als we kijken naar ons als wezens, zijn we eigenlijk hele wispelturige wezens. Wezens die enorm inconsistent zijn. Oftewel, we worden continu heen en weer geslingerd. We zijn niet vast. En dat is niks nieuws hoor. Dat is niet alleen bij ons in dit groepje. Dat is overal. Ja, heen en weer geslingerd. Precies. TikTok. Je lijkt wel een metronoom, man. En weet je, dat heen en weer slingeren, dat geeft ons een groot probleem. Daardoor, wat er gebeurt, hebben we wel ontzettend veel van Gods genade nodig. Toch? Ja. Zelfs David had er last van. En notabene David had nog niet eens de geest van God uitgestort gekregen. David schreef in Psalm 51, toen hij gezondigd had met Bathsheba: schep in mij een nieuwe geest, een vaste geest. Hij wilde standvastig zijn. Create me a clean heart. Renew me a right spirit. Vestig in mij een vaste geest. Hij had er ook last van. Heen en weer slingeren. En als ik met mensen spreek die inderdaad het onderhuidse gevoel hebben, van aan de ene kant zich aangetrokken voelen, aan de andere kant zich afgewezen voelen, dat is een verschrikkelijk gevoel. Dat is haast ondraaglijk. En soms komt dat naar buiten in ons en dan weten we gewoon helemaal niet meer wat we moeten doen. Het is zo verschrikkelijk deze dubbelzinnigheid te voelen. Je wil het gewoon niet hebben. En dan tegelijkertijd, dan zit je dus in de gemeente of je zit in je celgroep. En dan spoor je elkaar aan, notabene, van ja, God die houdt helemaal niet ervan als je in het vlees leeft, maar dat je in de geest leeft. En dan spoor je elkaar aan met een goede bedoeling, maar die anderen die gaan weer gebukt. Oh. We krijgen hierdoor, krijg je een verkeerd, als je niet oppast, zeg ik dan, hierdoor kun je een verkeerd beeld krijgen van God. Maar God is helemaal niet zo. God is goed. God is goed en houdt van ons. Jezus houdt van ons. Hij is genadig. En hij houdt van ons met al onze dubbelzinnigheid. Hij houdt van ons met onze wispelturigheid. Hij houdt van ons met al onze fouten. Hij houdt gewoon van ons, onvoorwaardelijk. Zijn handen zijn genadig uitgespreid. Hij zegt: kom maar, ik hou van je. En dan tegelijkertijd, als je dat dan beseft, is dat heel fijn. Maar dan denk je ook soms: ja, maar hoe lang zal hij nog wel geduld met mij hebben? Want elke keer doe ik weer dit of dat. Let op dat je geen verkeerd beeld van God krijgt. De genade van God die bestaat. En hij herstelt ons. Weet je, dat zien we ook in een gesprek van Jezus met Petrus. Die hem dus net verloochend had. En dan zegt hij: In Johannes 21, vers 13 zegt hij. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, toen was Jezus weer opgestaan. Zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem: Ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Wauw. Dit is een enorm bewijs dat Gods genade niet opgeeft. Er is geen te diep gat wat Gods hand niet zal kunnen bereiken. Er is geen plaats zo donker dat zijn ogen geen licht erop zouden kunnen schijnen. Hij weet je altijd te vinden. En ook al zit je in een dol of een labyrint waarvan je denkt, nou, dit is zo'n situatie, dit is verschrikkelijk. Dan weet hij je nog te vinden. Hij kent je. Hij houdt je. Hij houdt van je. Geen vraagstuk of geen enkele moeilijk, ingewikkeld iets is te verwarrend en te verwarrend in je leven. Hij is de God die het zal rechtzetten. Hij zal alle verschillende dingen doen door zijn genade en dan zal hij het ook doen. De strategie van onze grote vijand is om ons te beschuldigen. Hij is de aanklager van onze broeders en zusters. Maar God heeft een andere houding ten opzichte van ons als we fouten maken. Laten we eens gaan kijken van hoe God nou naar ons kijkt en altijd naar ons hart op zoek is. En niet om ons te beschuldigen. Pak je Bijbel en sla eens op Genesis 3. Oh, sorry. Genesis 3. Ja, alsjeblieft. Zo. We gaan 3 versen lezen. Het gaat namelijk over 3 vragen. En dat is vers 8, 9 en 11 gaan we lezen. Ik lees ze achter elkaar door. En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En in vers 11. En hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Om deze vragen gaat het. En ik ga die vraag eens behandelen. Laat eens kijken naar de eerste vraag. Waar bent u? Vraagt God. Als je nou bedenkt, Adam, die was als eerste mens geschapen. We weten ook dat voordat hij de zonde pleegde, dat hij wandelde met God. En hij was geschapen naar het beeld van God, dus hij leek precies op hem. En dan zou je eens kijken, dan is die zonde gepleegd en dan vraagt God, waar bent u? Hij weet toch, hij wist toch, dat God alomtegenwoordig is, dat hij overal is. Dus daar ging het al mis bij Adam. Hij verborg zich. God had die vraag helemaal niet hoeven stellen. Maar we wisten echt wel waar die was hoor. Maar die vraag, die richt zich van God. Die richt zich niet op de fout. Maar hij richt zich op de mens. Hij vraagt niet aan Adam: Wat heb je gedaan? Maar hij vraagt: Waar ben je? Die vraag van God, die is om op jezelf terug te vallen, om te beseffen dat we verder van hem verwijderd zijn. En die vraag die toont alleen maar het hart van liefde van onze Vader. En als we fouten maken, dan juist stelt hij die vraag. Hij wil laten zien namelijk dat de fout ons niet kan scheiden van hem. Alleen wij zelf kunnen ons scheiden van hem. Vaak zijn we bezig met de fout van anderen. We zijn rechters in onze rebellie. En we willen eigenlijk dan op Gods plaats gaan zitten. We voelen ons schuldig als we fouten maken. Net als Adam, die zich verborg. En wanneer anderen fouten maken, dan veroordelen wij ze. Want onze focus is altijd gericht op de problemen. En niet op de mens. Maar God is niet bezorgd over wat we deden, maar hoe ver we van hem zijn verwijderd. Daar is hij bezorgd over. Het belangrijkste en wat serieuzer is dan wat je gedaan hebt en wat je verkeerd doet, is de afstand die je hebt tot God. Wat wij doen is het product van wat we zijn. En dus is het niet wat God doet wat maakt dat we iets anders zullen zijn, maar onze wandel met hem. Die moet worden veranderd. Wat er ook gebeurt, en onthoud deze zin, wat er ook gebeurt, loop nooit van God weg, maar ren naar hem toe. Zo, ze hebben een feest boven. Dat is leuk. Zoals de Heer ons verandert in wie we zijn, hè, op het moment dat wij ons leven aan God geven, wat worden we dan? Niet allemaal tegelijk. Wat worden we als we ons leven aan God geven? Worden we? Kinderen van hem. Er staat in het woord, hij heeft ons de macht gegeven om kinderen van hem te worden. Dus de Heer verandert in ons wie we zijn, dat we kinderen worden. En dat betekent ook, dus wat wij dan zullen doen, zal dan ons ook gaan veranderen. Dat is interessant om over na te denken. Maar de grootste belangstelling van God is altijd geweest om de mens te ontmoeten. Kijk maar naar de Bijbel. Kijk maar keer op keer naar de verzen, naar de verhalen die er gebeurt. God is er altijd op gericht wat erin staat, Benjamin. Ja, het gaat niet om de kleur van de kaft. Het gaat om wat erin staat. Dan breekt hij me weer om apropos. Het gaat erom dat hij altijd geïnteresseerd is om een mens te ontmoeten. En hoe dichterbij, hoe liever. Wat is het beste wijs op dit moment in ons leven dat je ziet dat hij zo dicht mogelijk bij wil zijn? Wie weet dat? Ja, zeg maar. Ja, maar wat is nog het beste bewijs dat hij op dit moment, nu, wat is het, 5 september 2015, 6, sorry. Wat is het beste bewijs dat we vandaag, dat hij zo dicht mogelijk bij ons is? Ja, hij woont in ons. Dat is aardig dichtbij, dacht ik, of niet? Ja, hij woont in ons. Amen. Ja. En dan maak je een fout. En dan zegt God, waar ben je? Waar ben je? Kijk eens hoe ver weg je van me bent, vraagt hij. Waarom verwijder je van mij? En de beschuldiging van de duivel komt maar neer op één vraag. Wat heb jij gedaan? En de genade van God komt maar neer op één vraag. Waar ben je? De grootste zorg van God was niet de mens met de zonde. Hij was bezorgd en leed aan het verlies van zijn mens, van zijn schepping die hij gemaakt had. Het object van zijn liefde, daar was hij bezorgd om. En dit is zijn genade. Hij is een vader die wanhopig op zoek is naar de verloren zoon die weggegaan is. Want die is ver weg. Hij denkt niet aan die fout, maar hij zoekt wanhopig. Ons leven als gelovigen zou niet moeten worden gericht op de fouten die van mensen zonder God, maar op de afstand die ze verwijderd zijn van God, van hun schepper. Dat is het hart van de Vader. En wij, zoals we hier zitten, werden geroepen geroepen door Christus om deze afstand van mensen tot God in te korten, kleiner te maken. Daar werden we toe geroepen. Maar vaak wordt die afstand alleen maar groter door vooroordelen, religie en wetticisme. Vooroordelen, religie en wetticisme zorgt dat de afstand tussen de mens en God alleen maar groter wordt. Daar moeten we voor waken. Mensen hebben namelijk niemand nodig die hun vertelt wat voor fouten ze maken. Dat weten ze zelf wel. Het is vanwege de fouten dat ze zichzelf soms doden. Mensen hebben behoefte aan een naaste die van hen houdt en hen helpt dichter bij God te komen. Ik bedoel, iemand hier die het ooit nodig heeft gehad om geliefd te worden en vergeven te worden? Ik dacht het wel. Ja, ik ook. Iedereen. Dan weet je ook wat het is. Dan begrijp je het ook. Het enige is, als je denkt van ik ben aanvaard en ik ben nu perfect, dan gaat het weer mis. Want het gaat erom dat je altijd God nodig hebt en de gemeente nodig hebt waar je komt. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, waar het om gaat is dat je dicht bij God bent. En we hoeven ook niet te veranderen voordat we tot God naderen. We komen tot hem en dan verandert hij ons. En al zetten we maar voorzichtig één stapje zijn richting uit, komt hij gelijk heel veel stappen naar jou toe. Dat is het mooie ervan. Wat deze wereld nodig heeft is geen rechter, maar een volk, genaamd de gemeente, die Gods liefde zal laten zien en hen kan helpen dichter bij God te zijn en te leven. Lucas 5:32 zei, Jezus zei, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Broers en zussen, vandaag doe ik een eerste beroep op jullie. Weet je dat de God van alle genade jou aanvaardt en van je houdt, ondanks al je gebreken en je tekortkomingen? Gooi vandaag elke beschuldiging van je af. Bekeer je van je zonde en geloof dat het bloed van Jezus je wast en je reinigt. God is niet boos op je. Hij heeft namelijk al zijn woede op zijn zoon aan het kruis op Golgotha gegoten. De hele schuld van het vlees is al betaald. Er is geen schuld. Er is geen prijs meer te betalen voor ons. Heb alsjeblieft vrede met God. Zijn liefdevolle armen blijven uitgespreid naar ons. Romeinen 8 vers 1 zegt zo duidelijk. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is interessant. Iets, misschien heb je het al herkend. Waar ik over spreek, is dat wij als mens eigenlijk willen we leven in de geest, maar we wandelen nog elke dag zoveel in het vlees. Waar ik vandaag over heb, is de worsteling dat we als mens leven, dat we weten over het verschil tussen geest en vlees, maar dat we nog zo vaak wandelen in het vlees en niet in de geest lopen. En het zou religie zijn als ik zou zeggen, ik wandel altijd in de geest. Nee hoor, ik heb ook verdraaid veel last van mijn vlees. Net als ieder hier. We moeten elkaar geen mietje noemen. Toch? Nee. Maar, gelukkig hebben we een waarheid die het woord van God heet. En ik wil nog een stukje lezen met jullie in Romeinen 8. Romeinen 8 vers 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Schenken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, we worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Dat is een goede plek om amen te zeggen.
Amen.
Amen. Broers en zussen, begrijp één ding. Er is niets wat jij kunt doen zodat God meer van je houdt. Maar er is ook niet iets wat jij kan doen waardoor je ervoor zorgt dat hij minder van je gaat houden. Hij houdt van je. Dat is de definitie van Gods genade. Het is geen kwestie van wat ik goed of fout doe, of wat ik verdien of niet verdien. Het is gewoon een kwestie dat je een kind bent. En je bent een zoon of je bent een dochter. Daardoor zal de Heer je nooit opgeven. Ouders geven hun kinderen nooit op. En dat is nog maar een hele zwakke afspiegeling van hoe God denkt over zijn kinderen. Maar als we er zo over praten, dan kan er misschien best wel iemand zeggen van, joh, Wouter, maar kan ik nu gewoon nog maar gaan zondigen? Want ja, er is niks wat gebeurt, het blijft toch van me houden. Kan ik dan doen wat ik wil, zal er dan niks gebeuren? Nee. Begrijp dat de vader altijd zijn kind zal disciplineren als het nodig is. Want hij houdt van hem. En dat is genade. Maar op het moment dat een zoon begrijpt wat voor overvloedige genade hij ontvangen heeft, als hij dat begrijpt, als hij daar een volledige openbaring over heeft, dan zal hij ook niet meer in zonde willen leven. Dan staat het niet zwart op wit, dan staat het gebrand in je hart. Dan wil je het gewoon niet meer. Heel eenvoudig. Effortless change, zeggen ze in het Engels. Vind ik wel mooi. Eigenlijk een verandering die gebeurt zonder dat je de moeite voor doet. Vanuit de liefde die je hebt voor God. Stop alsjeblieft met proberen te verdienen. Stop ermee om God te behagen. Geloof gewoon dat je zijn kind bent. En dat de hemel voor je open staat. Laat alleen het bloed van Jezus zien aan de aanklager. En geloof dat Jezus je perfecte rechtvaardigheid is. En je dus iets kan krijgen uit de hemel. En dat je gehoord wordt als je bidt. En vandaag ben ik hier om je uit te dagen deze revolutionaire boodschap van Gods genade te geloven. Het hangt niet van jou of van mij af. Het is allemaal een kwestie van Christus in mij en jou. En natuurlijk zijn gerechtigheid. De schuld is al betaald. En alles wat ik kan krijgen is alleen omdat ik zijn kind ben. En nooit op basis van wat ik doe of wat ik verdien. En als ik dat begrijp, dan zal er een revolutie plaatsvinden in mijn leven als christen. Als je dat moment gaat begrijpen, Dan zul je zien dat alle belemmeringen die je gebonden hielden om God te dienen, die worden dan in één keer verwijderd. En dan kun je geloven dat God je kan gaan gebruiken voor de rest van je leven en om zijn goede werken te doen. En het tweede waar ik je voor wil uitdagen vandaag is dat je opstaat. En dat we samen de wereld gaan veranderen met het evangelie van Gods genade. Die is niet gekomen om de zondaar te veroordelen, maar om de zondaar te redden. Weet je, in Jezus' tijd waren er al ook heel veel mensen die gewoon lijken op de mensen van vandaag de dag, hoor. Ik hoorde ze nog zeggen, ja, moet je die Jezus zien gaan, hè? Die gaat daar een beetje bij die belastinginspecteur zitten. Die gaat daar een beetje in het café zitten.
Ja, dat lekker gaat
doen. Moet je kijken, hij gaat gewoon met de hoer om. Ja, dat is mijn Jezus. Zorg ervoor dat jouw kringetje van mensen waar jij mee omgaat, niet alleen maar jouw beschermend groepje is. Als je hart vol is van hem, ga je automatisch over hem praten. Maar het is niet zo dat we alleen maar de celgroep en de dienst hebben. We leven met elkaar, je bemoedigt elkaar, maar Gods wil is dat hij meer zoon en dochter krijgt. Dus waar moet het op uitgaan? Met de evangelie van Gods genade. De vraag die God aan je stelt aan degene die vluchten van de werkelijkheid. Waar ben je? En dat is ook de boodschap die we dan gaan brengen aan de wereld. God is niet boos van je. Hij is op zoek naar jou. In de tuin die wereld heet. Dat was de eerste vraag. En nu de tweede vraag. Die is minder lang, hoor. De tweede vraag was: wie heeft je verteld dat je naakt was? Oftewel, wie heeft je bedrogen? De tweede vraag. Hij vroeg niet: waarom heb je dat gedaan? Hij vroeg: wie heeft je bedrogen? Wie heeft je het verteld? Wie heeft je anders laten denken over mij? En dat was opnieuw de zorg van God. Want als we anders dan de waarheid denken, kunnen we niet tot God naderen. De focus is weer niet de schuld of de fout van de mens, maar wie onze vijand is die ons bedriegt. En hier is de grote vraag die veel broers en zussen niet begrijpen als het gaat om de relatie tussen genade en zonde. Wanneer je zondigt, verandert God zijn liefde niet voor je, maar je kwam in contact met de vijand en opende de deur voor hem om jou van God te scheiden. Ik wil eigenlijk nog een glaasje water. Ja, die staat hier. Geweldig. Als je de gevolgen van de zonde en de relatie met de vijand gaat negeren, dan zul je zeker in de klauwen vallen van degene die jou misleidt. Nogmaals. Als je de gevolgen van de zonde en de relatie met de verkeerde kant, als je dat gaat negeren, dan zul je zeker vallen in de klauwen van degene die jouw vijand is. En dat je van God gescheiden wordt. Wat gebeurt er dan? Als je de gevolgen negeert. Ten eerste, sowieso, ga je verbergen. Je gaat je isoleren. Nou, ik ga niet naar de celgroep, hoor. Of ik ga niet naar de dienst, hoor. Of vul maar in. Je gaat je isoleren. Je gaat juist de relatie die je zo nodig hebt, die zet je aan de kant, omdat je denkt dat je het niet waardig bent. Of dat je beschuldigd voelt. De Bijbel herhaalt de toespraak van de Vader, Vader God, als hij zegt in Efeze 4, vers 26 en 27, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. 1 Petrus 5, vers 8 en 9. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Oftewel, we hebben er allemaal last van. Als je ver van God bent, word je automatisch in de buurt van degene die jou misleidt. Er is geen tussenweg. In Gods koninkrijk is er ook geen grijs gebied. In Gods koninkrijk is het of in het koninkrijk van het licht, of in het koninkrijk van duisternis. En niet een beetje van allebei. Kan niet. Dan word je misleid. Want een halve waarheid is ook een leugen. Precies. De zorg van de Vader, van Vader God, is dat het vlees en de zonde je niet toestaan dicht bij God te zijn. En bedrieg je daardoor. En de vijand, die komt eraan en versleent je door je te scheiden van God. Maar vandaag is de Vader hier niet om jou te beschuldigen, maar om duidelijk te maken dat je een vijand hebt die gelegenheid wil om je de hele tijd voor de gek te houden. Je moet je geestelijk leven echt serieus gaan nemen. De tweede vraag dus, wie is jouw vijand? Wie heeft jou eigenlijk bedrogen en wie heeft jou verteld dat je anders over mij moet denken? En dan gaan we naar de derde vraag. Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Aan het einde van deze vraag gaat die vraag dus over God zijn gebod. Hij onthult namelijk de waarheid, maar niet om te veroordelen. Tegen de tijd dat de mens besloten had om te eten van die boom, die er niet voor hem was om van te eten, koos hij ervoor een eigen aparte weg van God te gaan. En dat hield hem op afstand van de Heer. God stelt deze vraag alleen maar om te zeggen dat de hardnekkigheid van onze eigen manier, beïnvloed door de concepten van de wereld, de reden is voor het vertrek van zijn hart. En dat we onszelf blootstellen aan de dood. Wat zeg je nou? Ja. Op het moment dat wij besluiten onze eigen weg te gaan, we zijn eigenwijs, daar komt het woord vandaan, wij besluiten op onze eigen manier, op onze eigen wijsheid, buiten Gods woord aan, ons leven te leven, dan stellen we ons bloot aan dood. Zeg het waar. Staat in de Bijbel. Heden leg ik u voor. Kiest u leven of kiest u dood? Er is geen tussenweg. Het koninkrijk van God is licht. En het koninkrijk van de boze is duisternis. Er is geen tussenweg. De mens zondigt omdat hij geen vernieuwde geest heeft. Maar hij heeft ook geen vernieuwde geest omdat hij niet dicht bij God is. Zo werkt dat in dat kringetje rond. Daarom is het nodig dat je tot God komt. En als je leven aan hem geeft, dan krijg je een vernieuwde geest. En dan word je dus opnieuw geboren. En wat staat er in 1 Johannes 3, wat ik overigens nooit begrepen heb, jarenlang, later pas, dat een ieder die uit God geboren is, kan niet zonderen. Maar in mij zag ik steeds, hallo, nou ben ik wederom geboren, maar ik zondig nog steeds. Hoe kan dat nou? Hij heeft namelijk jouw geest vernieuwd. Hij heeft een nieuwe geest in jou gedaan, die is volkomen oprecht, die kan niet zondigen. Jouw lichaam en je ziel zondigen nog steeds. Dat is het. Maar als wij dicht bij God gaan leven en de beslissing nemen om dat te doen, dan krijgen we ook een vernieuwd denken. Dan worden we aangespoord om ons denken te vernieuwen. En dan leven we de juiste weg om Gods doelen te kunnen bereiken. De manier waarop we denken, bepaalt de manier waarop we leven. Eén zinnetje die je hele leven om kan gooien. De manier waarop we denken, bepaalt de manier waarop we leven. En merk nogmaals op dat Gods zorg niet over de fout van de mens gaat, maar om de misleiding die ons scheidt van God en leidt tot vernietiging. De Heer roept ons op om volgens zijn boom te leven. Om te leven op basis van zijn woord. En niet op basis van de boom van menselijke kennis. Of boom van kennis van goed en kwaad. De boom van kennis van goed en kwaad haalde Adam weg van God. En hij distancieert ons ook van hem. Vandaag draait het erom dat we terugkeren naar God. Terug naar zijn woord gaan. Maar ook om onszelf dagelijks te voor te bereiden om het evangelie te prediken. Desnoods met woorden. Je hoeft niet altijd het evangelie te brengen met je woorden hoor. Laat maar zien aan je buren, aan je vrienden, aan je kennissen, aan je collega's hoe je leeft. Ga ze zelf vragen, wat heb jij toch? Je mag wel woorden gebruiken, zeker. Maar het is de waarheid dat het niet de kennis is van goed en kwaad die de macht heeft om de mens dichter bij God te brengen. Als jij nog steeds in gedachten merkt dat je denkt en oordeelt van dit is goed en dat is fout, dan eet je waarschijnlijk nog steeds van de boom van goed en kwaad. En dat doet ons vlees ook, want die wil ons scheiden van God. Ons lichaam, onze ziel, als je niet oppast, die wil altijd niet bij God zijn, die wil zijn eigen ding doen. Maar je zult de beste dagen van je leven gaan meemaken als je het moment neemt om te beslissen dat je je tot God wendt. En dat je zijn woord uit gaat zoeken. En gaat kijken en zien en vinden wie je nou werkelijk bent in hem. Loop niet van God weg. Hij is niet boos op je. Hij is niet gericht op jouw fouten. Hij vraagt gewoon vandaag, wie heeft je bedrogen? Waarom denk je anders over mij? Deze misleiding is de reden waarom je van mij weg bent. Maar het is ook de reden waarom we geroepen zijn om het evangelie te verkondigen. Om alle bedrog van de vijand over de waarheid van God te onthullen. En opnieuw het naderen van de mens tot God vrij te zetten. Daar zijn we voor geroepen. Tot slot. Realiseer je hoeveel redenen ons van God scheiden. Ga daar eens over nadenken. Schuld. Ruimte geven aan onze vijand. Onze koppigheid. Omdat we volgens onze eigen concepten willen leven. En kijk dan eens naar God. Dat die niet gefocust is op onze fouten. Maar nogmaals. Hij wil laten zien dat wanneer we koppig besluiten om onze eigen weg te gaan. In plaats van Gods wil. Dat we hem onmiddellijk en onvermijdelijk gaan verlaten. Dit is de reden waarom velen van ons vandaag of leven in de Hof van Eden, of leven van lekkernijen. Maar dan in een land van doornen en distels. Ja. De keuze van Adam, die nam hem weg uit de Hof van Eden. Onze verkeerde keuzes namen ons het overvloedige leven af dat God al voor ons gepland had. Maar het prachtige is dat God ons nooit opgeeft. Hij geeft niet op. Nooit. Want hij kan niet anders. Wij, zoals wij hier zijn, wij zijn het object van Gods liefde. God wil zijn liefde maar één ding geven en dat is aan de mens. Aan zijn schepping. Die laatste vraag, waarom heb je gegeten van de boom die je van mij wegleidt? En waarom heb je niet gegeten van de boom die je tot mij doet naderen? Is een vraag om je te beseffen, om te laten zien dat Adam eet van de boom van goed en kwaad, maar dat jij nu eet van de boom van de tweede Adam, de boom van het leven, Jezus Christus. Hij wil dichtbij zijn en liever nog dichterbij dan dat hij nu al is. Uiteindelijk is het zo, we kennen het allemaal, de verhalen. God schiep de mens, toen kwam er een tempel van tentdoek en toen kwam er een stenen tempel waar hij ook graag bij zijn bij de mens. Uiteindelijk gaf Jezus, kwam hij ons op de aarde, was hij bij ons. En toen ging hij naar de hemel, kwam hij weer terug, toen stortte hij zijn geest uit, toen woonde hij in ons, ook heel dichtbij. En uiteindelijk in openbaringen zal er eigenlijk een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zijn, waar geen zon en maan meer nodig zijn, maar daar is hij te midden van ons. Wauw. In het hemelse Jeruzalem. Dat is zijn hart. God geeft niet op. En Jezus is het antwoord op deze aanpak. Efeze 2, vers 11 tot 13 staat: bedenk daarom dat u, die voorheen heidene was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, dat met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld, maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichterbij gekomen. Jezus komt. En in het evangelie van Johannes lezen we een indrukwekkende uitspraak van hem. Van God eigenlijk aan de mens. Waar hij zo van houdt. Want hij heeft het niet opgegeven. Wat zegt hij daar? In Johannes 14 vers 6. En dat is heel leuk om dat even te bekijken. Hij zegt. Jezus zei tegen hem. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En deze uitspraak van Jezus ligt Gods antwoord op al die drie vragen die we net behandeld hebben. Waar ben je? Die vraag. Ik ben de weg. Loop niet van mij weg. Ik zal je leiden door het leven. Vraag 2. Wie heeft je bedrogen? Ik ben de waarheid. Laat het vlees en de zonde geen relatie oprichten tussen jou en de vader van de leugen. De duivel, want dat zal je vernietigen. En waarom heb je gegeten van de boom? Leef niet op basis van de concepten van de gevallen wereld. Maar eet mij, de boom van het leven, want ik ben het leven. En als je mij eet, zul je met mij zijn. En zullen we volledig en voor altijd worden samengevoegd. Hoe kan je dat in de praktijk doen? Nogmaals, Jezus geeft gewoon altijd weer antwoord op diezelfde drie vragen. Johannes 15 vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Weer die drie vragen, waar ben je? Blijf in mij en verberg je niet van mij. 2. Wie heeft je bedrogen? Als mijn woorden in je blijven, zul je niet meer leven onder de vader van de leugens en bedrog. En 3. Waarom heb je gegeten van de boom die maakt dat je sterft? Alles is mogelijk als je leeft in mij. Geweldig. De afstand van de mens in relatie tot God was eigenlijk als een sluier. De mens zag alleen maar een schaduw van zijn glorie, zoals vandaag in de natuur bijvoorbeeld. Maar de volheid van de tijd scheurde de sluier en nu kunnen we in zijn omgeving zijn. We kunnen de glorie van God in Jezus Christus zien. Galaten 4, vers 4 tot 7 zegt, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die zo onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zullen ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. De stad waar we heen gaan zouden we eigenlijk moeten gaan noemen, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Dat zou mooi zijn. Maar als ze niet komen, dan moeten wij erop uitgaan. Dat is de visie die God ons gegeven heeft. Want we zijn geroepen om onze generatie te veroveren. Een celgroepen. Het was namelijk ook God die Adam opzocht. Want hij zei, waar ben je? Na de zondeval. Het was niet Adam die God zocht. Nee, God zocht hem. En aangezien wij nu handen, benen, voeten, mond zijn van de Heer, zullen wij erop uit moeten gaan om de generatie dichter bij God te brengen. Dat is onze visie. Wij zijn de kerk. Wij zijn de gemeente. Wij mogen nu het initiatief nemen. God heet het ook, dus wij mogen nu het initiatief nemen. Mensen verbergen zich voor God. En waarom verbergen ze zich voor God? Nou, daar hebben we het al ruimschoots over gehad. Ze voelen zich schuldig. Ze voelen zich veroordeeld. Ze voelen zich... enzovoort. Laten we niet focussen op de fout. Maar laten we focussen op zijn liefde. Dat hij van ons houdt. Kom vandaag dichter bij hem. Wandel dichter bij hem. Hij verlangt naar je. Hij is niet boos. Zijn liefdevolle armen staan uitgespreid. En hij staat klaar om je lief te hebben. En je te bevestigen. Amen. Amen. Goed. Ik denk dat het ook ten aanzien van de 11e vraag een hele belangrijke boodschap is. Je kunt de 11e vraag gebruiken op een manier waarop je mensen wijst op hun fouten. Maar dat willen we nou juist niet. We willen niet mensen focussen op de fouten die ze doen. Dat weten ze wel. Soms is de 11e vraag handig om mensen te doen beseffen dat ze fout zijn. Want we leven in een tijd waar foute dingen goed genoemd worden en waar goede dingen fout genoemd worden. Dat mag wel even rechtgezet worden, toch? Ja. Maar laten we de 11e vraag waarmee aan de slag gaan volgende week. Laten we die gebruiken in ons hart weten dat wij uitgezonden zijn van God om mensen eigenlijk te omarmen en te zeggen, joh, ga mee, zullen we naar God gaan? Hij houdt van je. En niet om, je hebt gezondigd, dus je hebt Jezus nodig. Nee, zondigen doen we allemaal. En we hebben het nodig om juist in liefde mensen te aanvaarden, te accepteren en mee te nemen. En dan ga ik echt stoppen, want ik blijf praten. Wil je wat spelen? Of wil iemand de kinderen roepen?
Ja.
Zou dat goed zijn?
Mag ik eerst wat aanvullen over de 11e
ja,
vraag?
Ja, dan mag jij.
Gelukkig. En dan als de gitaar langzaam deze kant op komt, dan speel ik wat.
Kinderen ophalen.
Fanny, dan heb je hulp nodig. Ja. Want wat Max zegt, is waar. De 11e vraag is om iedereen te zeggen van, weet je,